De schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Marcus en we lezen hoofdstuk 5 vanaf vers 21 tot en met hoofdstuk 6 vers 6. Marcus 5, te beginnen bij vers 21 tot en met Marcus 6 vers 6. En toen Jezus opnieuw in het schip naar de overkant gevaren was, verzamelde zich een grote menigte bij hem. En hij was bij de zee en zie, er kwam een van de hoofden van de synagoge, wiens naam Jairus was. En toen hij hem zag, wierp hij zich neer aan zijn voeten en smeekte hem dringend: mijn dochtertje ligt op sterven, ik smeek u dat u komt en de handen op haar legt, zodat ze behouden wordt en zal leven. En hij ging met hem mee, en een grote menigte volgde hem. En ze drongen zich tegen hem aan. En een zekere vrouw die al 12 jaren bloedvloeien had en veel geleden had op toedoen van veel dokters en alles wat zij daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar met wie het veel eer erger geworden was, deze had van Jezus gehoord en kwam van achter de menigte in en raakte zijn bovenkleed aan. Want ze zei: als ik maar zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. En meteen droogde de bron van haar bloed op en merkte zij aan haar lichaam dat ze van die aandoening genezen was. En meteen toen Jezus merkte dat de kracht van hem uitgegaan was, keerde hij zich om in de menigte en zei: wie heeft mijn kleren aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tegen hem: u ziet dat de menigte tegen u opdringt en zegt u dan: wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw, die bevreesd was en beefde omdat ze wist wat er met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor hem neer en vertelde hem de volle waarheid. Toen zei hij tegen haar: dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede, wees genezen van uw aandoening. Terwijl hij nog sprak, kwamen er enigen van het huis van het hoofd van de synagoge, die zeiden: uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog lastig? En zodra Jezus het woord gehoord had dat er gesproken werd, zei hij tegen het hoofd van de synagoge: wees niet bevreesd, geloof alleen. En er liet niemand toe hem te volgen dan Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. En hij kwam bij het huis van het hoofd van de synagoge en zag de opschudding en hen die luid huilden en jammerden. En toen hij naar binnen gegaan was, zei hij tegen hen: waarom maakt u misbaar en huilt u? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. Ze lachten hem echter uit, maar hij stuurde hen alle weg, nam de vader en de moeder van het kind en hen die bij hem waren mee en ging het vertrek binnen waar het kind lag. En hij pakte de hand van het kind en zei tegen haar: Talita kumi, dat is vertaald, meisje, ik zeg je, sta op. En meteen stond het meisje op en het liep, want het was 12 jaar. En ze waren geheel buiten zichzelf. En hij gebood met klem dat niemand dit te weten zou komen. En hij zei dat men haar te eten moest geven. En hij ging vandaar weg en kwam in zijn vaders stad en zijn discipelen volgden hem. En toen het Sabbat geworden was, begon hij in de synagoge te onderwijzen. En velen die luisterden stonden er versteld van en zeiden: waar heeft deze die dingen vandaan en wat is dit voor een wijsheid die hem gegeven is, dat ook zulke krachten door zijn handen gebeuren? Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria? En de broer van Jacobus en Jozef en van Judas en Simon. En zijn ze zusters niet hier bij ons? En ze namen aanstoot aan hem. En Jezus zei tegen hen: een profeet is niet ongeëerd behalve in zijn vaderstad en bij zijn familie en in zijn huis. En hij kon daar geen kracht doen, maar hij legde slechts enkele zieken de hand op en genas hen. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. En hij trok de dorpen in de omgeving rond en gaf er onderwijs. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u allereerst in Markus 5, de versen 34 tot en met 36. Toen zei hij tegen haar: dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening. Terwijl hij nog sprak, kwamen er enigen van het huis van het hoofd van de synagoge die zeiden: uw dochter is gestorven. Waarom valt u de meester nog lastig? En zodra Jezus het woord gehoord had dat er gesproken werd, zei hij tegen het hoofd van de synagoge: wees niet bevreesd. Geloof alleen. Wat schittert hier het geloof. En wat wordt Jezus hierin verheerlijkt. En dat is het geloof dat hij nog steeds schenkt. Al de kinderen van de Here die hier aanwezig zijn vanmiddag, die zullen dat beamen. En als ze dat geloof nog niet kennen, dan is de prediking altijd bedoeld om dat ware, zaligmakende geloof in onze harten een plaats te geven. We kunnen God niet meer verheerlijken dan ons vertrouwen te stellen op de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Maar tegenover dat heerlijke geloof, als een gave van de Heilige Geest, staat het gruwelijke ongeloof dat leeft van nature in elk mensenhart. En daar horen we ook van vanmiddag, die twee kanten. Het geloof dat Christus verheerlijkt en het ongeloof dat zich aan Christus ergert. De versen 5 en 6, het eerste gedeelte van hoofdstuk 6. Dat is dus het tweede tekstwoord. En hij, dat is Jezus, kon daar geen kracht doen, maar hij legde slechts enkele zieken de handen op en genas hen. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. We moeten niet denken dat ongeloof iets is wat dan ook maar zou kunnen legitimeren in ons leven. Ongeloof wil zeggen dat we God verdacht houden in zijn genade en liefde, terwijl hij zijn eigen lieve zoon Jezus Christus heeft laten getuigen: zo lief heeft God nu de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder. Dus daar hoeft niemand zich niet aangesproken te weten vanmiddag. Opdat een ieder, en dan komt het weer, die in hem gelooft, niet verderven, niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven. Gemeente, het gaat vanmiddag over geloof en ongeloof. Twee uitersten, en heel concreet vanmiddag over twee mensen in Capernaum die geloven in Jezus en hem ook dringend nodig hebben en ook gebruik maken van zijn diensten. En vervolgens over een synagoge vol mensen in Nazareth die de woorden en de krachten van Jezus in ongeloof verwerpen en zich ook nog eens aan hem erger. Hoofdstuk 6 begint met de woorden: hij ging van daar weg. En vandaar, dat is het huis van Jairus, de overste van de synagoge in Capernaum. En wat is er al gebeurd? Wel, de geschiedenis die aan het bezoek van Jezus aan zijn vaderstad Nazareth voorafgaat, blinkt daadwerkelijk uit door het geloof en door het grenzeloos vertrouwen in de liefde en in de macht en in de genade van de Heer Jezus Christus. En dat van een man en een vrouw die beide, dat kunnen we gerust zeggen, aan het einde van hun Latijn gekomen zijn. Voor wie het waar is geworden wat we samen hebben gezongen aan het begin van de dienst. Zo ik niet had geloofd dat in dat leven legt nou het leven te maar naast van die bloedvloeiende vrouw en van Jairus. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Naar de mens gesproken, laten we eerlijk zijn, hopeloze gevallen. En toch, vader Jairus gaat naar Jezus om hulp om zijn dochtertje. Kindje van 12 jaar dat op sterven ligt. En hij gelooft nog maar één ding. Jezus kan me helpen en Jezus zal mij helpen. En in dat geloof gaat hij op weg naar Jezus. En ja, je denkt daarover na als je deze dingen aan het voorbereiden bent. Ik dacht, wat een geloof heeft die man toch gehad, nietwaar? Dat is toch wat. Dat je je kind dat op sterven ligt, verlaat. Haar samen met haar moeder achterlaat. Je zou zeggen, naar de mens gesproken, zoiets doe je toch niet. Welkom. Vader, laat nou toch een stervend kind achter. Maar voor hem staat het vast. Als die bij dat kind blijft zitten, dan zal het zeker sterven. Maar als die naar Jezus gaat en zijn hulp inroept, dan zal dat kind genezen worden en leven. Wat een geweldige lessen liggen hierin voor ons allemaal, voor ons als ouders. En wellicht ook grootouders, maar ook voor onze kinderen. Misschien zijn er wel onder ons die een kind hebben moeten missen. Of een kleinkind. Of die een kind op wonderlijke wijze als uit de dood van de Here terug hebben ontvangen. Wat deze geschiedenis ons ook leert is dat ook kinderen en jongeren kunnen sterven. Deze week stierf er in Dordrecht een meisje van 7 jaar. U hebt het misschien ook wel gelezen in de rouwadvertenties. Dat kan dus gebeuren. En dan geldt het ook voor onze kinderen en voor onze jongeren. En dat woord van Jezus, dat is in de nacht gesproken tot een theoloog. Maar het is ook een woord dat bestemd is voor de kleinste onder ons. Tenzij een mens wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Wij kunnen niet sterven zoals we geboren zijn. U weet allemaal dat wanneer een kind ten doop wordt gehouden in het midden der gemeente, dat de ouders hier belijden dat zij met hun kinderen midden in de dood liggen. Dat is toch nogal een belijdenis, hè? En aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. En dat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. En wat is het nou heerlijk, dat de prediking, zoals u dat nu dus hoort, en iedere zondag weer mag horen, dat de prediking nu het middel is waarvan de Heilige Geest zich bedient om ons dat geloof te schenken. Dat God nu in zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, een weg die wij volledig hebben gebarricadeerd door onze zon, een weg geopend heeft, waardoor wij niet in onze zon hoeven sterven, en dat omdat Hij gestorven is om onze zonde, zegt de apostel. En is Hij ook nog eens een keer opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Opdat Hij die gerechtigheid die Hij verworven heeft uit zou delen aan een wederhorig kroost. Nou, neem het maar aan hoor, wat Hij geeft. Geef gij hun te eten, zonder onderscheid des persoons. Opdat wij ons te goed zouden doen aan het vette van zijn huis en het heilige van zijn paleis, als we zo naar het evangelie mogen luisteren. O heerlijk, dan wordt het een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, zegt de apostel. Nou, en dat wil de Heilige Geest ons vanmiddag absoluut leren. 2 aansprekende voorbeelden. Een gelovige man en een gelovige vrouw. Jairus, hij verlaat zijn meisje, doodziek. En zodra die Jezus ziet, een valt hij aan zijn voet. Het is een zeer voornaam man. Hij is de overste van de synagoge. Een man die zeg maar verantwoordelijk is voor het hele godsdienstige bedrijf in en rond de synagoge van Capernaum. Maar hij valt op zijn knieën neer en we horen hem smeken. Mijn dochtertje is op haar uiterste. Ik bid u dat u komt en de handen op haar legt. En dan moet je eens luisteren wat een geloof. Opdat zij behouden wordt en zij zal leven. Hij gelooft dus dat dat kind genezen zal worden. En dat ze zal leven. En daar hoeft de Heer Jezus alleen maar met mee te gaan. En de handen op dat kind te leggen. En ze zal niet sterven, maar leven. U merkt wel dat deze man, terwijl de dood in de vensters van zijn huis is geklommen inmiddels, dat hij meer oog heeft voor de levensvorst Jezus dan voor de dood als koning der verschrikken. En oh, wat heerlijk om te zien. Als Jezus vraagt, gaat u met me, of als Jairus vraagt aan Jezus, gaat u met me mee? Dat Jezus onmiddellijk meegaat met deze man. En wat zal die blij geweest zijn? Wat een hoop. Wat een moed heeft hij geput uit dat moment dat Jezus met hem meegaat naar zijn zieke kind. Maar dan, en dat is ook weer een les voor alle kinderen van de Heere vanmiddag. Nou heeft hij Jezus bij zich met de intentie om naar zijn kind te gaan. Om dat te doen wat die man vraagt van Jezus. En dan komt de beproeving. Dat kan dus, hè. Dat je zo nabij de Heer Jezus mag zijn en toch beproevingen moet ondergaan. Want Jezus laat zich ophouden door een vrouw die al 12 jaar bloed vloeide, staat er. De bloedvloeiende vrouw, hè? Die vrouw die heeft de naam gekregen naar de kwaal die ze had. Zij heeft die kwaal gehad al ver voordat Jezus zijn optreden begon in Israël. En ze heeft dus altijd de toevlucht moeten nemen naar allerlei artsen. En ze heeft inmiddels al haar geld uitgegeven aan medicijn. Al wat een mens heeft zal hij geven voor zijn leven, zegt de schrift. Nou, dat zie je bij die vrouw gebeuren. Maar dan heeft ze geen geld meer. En ook geen moed meer, kun je begrijpen. Geen bloed meer. Dat wil zeggen de dood voor ogen. En daarbij komt ook nog iets wat zeer zwaar weegt. Zij leeft al 12 jaar in een totaal isolement. Zowel in geestelijk opzicht als in sociaal opzicht. Want naar de wet van Mozes was alles wat zij als bloedvloeiende vrouw aanraakte onrein. En met ieder wie ze in contact kwam, zou die onrein zijn. En dat 12 jaar aan een stuk. Zij heeft die ziekte gekregen toen dat meisje van Jairus geboren werd. Bij wijze van spreken. Dat meisje was 12 jaar oud en die vrouw, die had deze kwaal al 12 jaar. En dan staat er zo eenvoudig in hoofdstuk 5, vers 27, dat ze van Jezus hoorde. Dat zou voor het eerst van haar leven geweest zijn. En dat ze hoorde van zijn wonderen natuurlijk. Dat die zieke genas. En deze vrouw komt onmiddellijk in beweging. Ze moet naar Jezus toe. Hoeveel keer hebben wij al van hem gehoord? En zijn we al bij Jezus terechtgekomen? Dat is toch een volstrekt legale vraag die ik nu stel aan u allen. Zijn we nou tot hem gekomen? Hij heeft u nooit één strobreed in de weg gelegd. Wend u naar mij toe, o alle gij einden der aarde, en word behouden. Dat is het evangelie. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En dat er genade is voor de grootste der zondaar, wordt ons bijna op iedere bladzijde van de Bijbel voorgehouden. Wat is het waar dat we uit genade zalig worden en nooit om iets in ons. Het is Gods gave. Nou, zij heeft maar één keer van hem gehoord en ze is al naar hem onderweg. Wij hebben het gezongen, dat geldt nou deze vrouw. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Ze gaat naar Jezus. Zullen we met haar meegaan? Wij kennen de uitkomst al. Dus wat houd je tegen? Die vrouw zal straks alle wetten bij wijze van spreken overtreden. Maar Jezus neemt ze geheel en al voor zijn rekening. Al die onreinheid zal hij op eenmaal wegnemen. En ze zal reiner zijn dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Dat vermag nou het geloof. Want wat zegt die vrouw? Als ik nou maar zijn kleding mag aanraken, of zal aanraken, dan zal ik genezen zijn. En ze doet het. Oh ja, als ze in de buurt van Jezus komt, dan ja, de barrières werpen zich op. Ook voor die vrouw dus beproevingen. Hè? 12 jaar volledig geïsoleerd geleefd. En dan kom je daar. En dan zie je die massa mensen om Jezus heen. Maar ze moet naar Jezus toe. Ze is niet te houden. Ze wringt zich en dringt zich op alle mogelijke manieren. Door die massa heen. En dan uiteindelijk zonder dat iemand het ziet, bukt ze bij hem neer en raakt ze zijn kleed aan. De wet plaatst daar overal buiten hoor. Alles wat ze nu doet moet haar veroordelen. Ze mag niet tussen die mensenmassa zijn en ze mag ook niemand aanraken, maar ze doet het. En wat gebeurt er? Jezus begint haar in onze tekstwoorden te prijzen. Hij prijst haar om haar geloof. Hij zegt tegen haar: dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. En zij is genezen van uw kwaal. Let erop. Ze wordt niet alleen genezen naar het lichaam. Dat ook. Dat wordt er ook heel duidelijk bij gezegd. Wees genezen van uw kwaal. Maar daar wordt ook gezegd: uw geloof heeft u behouden. Heeft u gered. Heeft u verlost. Heeft u zalig gemaakt. En dan die heerlijke woorden. Nu ze gered is naar ziel en lichaam beide. En ga heen in vrede. Dat is vrede naar de heelheid van het lichaam. Dat is vrede naar de heelheid van de ziel. En dan nog eens ter onderstreping. Dat die genezing zo volkomen is. Dat die ziekte nooit meer terug zou komen. Wees genezen van uw kwaal. En dan ook nog de manier waarop die haar aanspreekt. Niet waar als hij hier zegt: dochter. Daarmee geeft hij te kennen. Dat zij door dat geloof opgenomen is in het huisgezin van de kinderen Gods. Dochter, als een kind heeft zij door het geloof deel gekregen aan het kindschap Gods. Maar terwijl Jezus dit zegt, komen er mensen uit het huis van Jairus op Jairus toe. En die zeggen tegen Jairus: uw dochter die is gestorven. Waarom zou u de meester nog langer lastig vallen? En Jezus hoort direct wat er gezegd wordt. Onmiddellijk. En hij ziet wat er met die man gebeurt.
hoe die man, die in geloof aan de voeten van Jezus was, lag. Hoe die man die nu al zo beproefd was geworden, terwijl zijn kind op sterven lag, hij zo lang moest wachten vanwege dit gebeuren met die vrouw. En nu is dat net achter de rug en juist op dat moment staan die mensen daar uit het huis van Jairus en zeggen: ach, doe maar geen moeite meer met Jezus, want dat kind, dat is er niet meer. Jezus hoort het. En hij weet hoe de hoop en het geloof bij deze vader wordt weggeslagen. Het is ook wat als ze het komen vertellen: je kind is gestorven. Zijn lieve meisje dood. O God, mijn kind kwijt. Hoe moet ik dat ooit overleven? Begrijp je, vrees. Vrees voor alles eigenlijk. Vrees voor het onzegbare verdriet. Vrees voor het gemis dat alleen maar erger zal worden. Vrees ook voor zijn vrouw. Als vrouw. Het blijkt dat ze maar één kindje hebben. Nu hadden. 12 jaar. Vrees ook voor de moeder van dat meisje. Zijn vrouw als moeder. We zeiden het al. Er zijn er mogelijk ook onder ons die hier weet van hebben vanuit hun eigen leven. God heeft ons als gezin ervoor bewaard tot nu toe, maar ik weet wel vanuit mijn pastorale praktijk wat dit betekent. En ik weet het ook van zeer nabij, want 2 broers van mij en mijn eigen schoonouders hebben alle 3 een jongen, een kind verloren. En ik heb het gezien hoe het leven van ouders nooit meer wordt zoals het was. En als je dan de preek voorbereidt thuis, dan denk je, moet ik daar nou over preken? En weet je wat je dan de vrijmoedigheid geeft om het te doen? Omdat het de Heilige Geest behaagt om zo'n geschiedenis die nu voor ligt te laten beschrijven. En weet dan dat al deze dingen zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Nou, hij ziet hoe die man er aan toe is. En dan zegt hij tegen Jairus: vrees niet. Geloof alleen. Dat is een gebiedende wijs. En weet je wat Jezus eigenlijk zegt? Blijf vooral geloven wat je geloofde. Je geloofde dat ik alleen maar de hand op je kind hoefde te leggen en ze zou behouden worden en ze zou leven. Nou, dat moet je geloven en niet vrezen. Heel bijzonder hoor, om dit zo compact bij elkaar te zien, als je die teksten, die hebben natuurlijk niet voor niets zo gekozen. Eerst wordt daar gezegd tegen die vrouw: uw geloof heeft u behouden. En hij heeft, terwijl hij dat heeft gezegd, is daar onmiddellijk die mededeling van het overlijden van dat kind. En dan is dit het antwoord van Jezus. Geloof alleen. Dus zowel voor het leven van die bloedvloeiende vrouw is het geloof nodig. En nu is ook datzelfde geloof nodig voor een meisje van 12 dat inmiddels gestorven is. En nu gaat Jezus met Jairus mee naar huis. Met die opdracht. Vrees niet, Jairus. Geloof alleen. Nou, toen kon het weer. Hè? Toen hield de beproeving bij wijze van spreken op. Als Jezus zo tegen je spreekt. En het kan zo herkenbaar zijn voor u en voor mij, nietwaar? Als je zo die stem van de Heer Jezus Christus mag horen in de prediking of bij het lezen van de schriften. Dan kan het weer. En dan komen ze als het ware de dood tegemoet
Want Jezus ziet al de tumult, al dat ging daar zo in het Midden-Oosten. Met de klaagvrouwen ingehuurd en een tumult en een lawaai en een geschreeuw en een gehuil. Allemaal tegen betaling. En daarom zegt Jezus, waarom al deze commotie? En waarom huilen jullie zo? Dat kind is niet gestorven, maar slaapt. Dat wil niet zeggen dat Jezus niet weet dat het kind gestorven is. Maar in de Bijbel wordt de dood veelal een slaap genoemd. Hoe vaak hebben we het al niet in de kerk gezongen? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Ook Lazarus sliep, zoals Jezus dat zelf heeft verwoord. En Jezus, want wat gebeurt, die mensen als Jezus dat zegt, die lachen hem uit. Ze zetten hem gewoon voor gek daarin. Ze belachten hem. En dan jaagt hij de hele boel weg. Alleen de vader en de moeder en zijn drie discipelen, Petrus, Jacobus en Johannes, die mogen mee. En daar staan ze dan bij dat kindje. En Jezus neemt het bij haar hand en hij zegt, dochtertje of meisje, ik zeg u, sta op. Dus hij beveelt dat kind, terwijl hij haar aangrijpt, om van het bed op te staan, maar ook om uit haar doodslaap op te staan. En kijk eens, wat een kracht is dat woord van Christus, toch niet waar? Ze staat op. En dat kind, dat wandelt onmiddellijk weg. En ze ontzetten zich, staat. Oh, dat is te begrijpen. Je weet toch niet wat er gebeurt als daar een kind dat gestorven is, tot leven wordt gewekt. En van het ene moment op het andere moment van het bed afstapt en begint te lopen. En dan heeft de Heere Jezus ook nog oog voor het feit dat het kind, dat is natuurlijk heel ernstig ziek geweest en heeft zo'n beetje alle krachten verloren, dat Jezus ook nog oog heeft voor het feit dat het kind hoop nodig, wat eten nodig heeft. En dat beveelt hij dan ook. Geef gij haar te eten. En dan geen drukte hierover maken. Alleen maar wat eten geven. Nou, en nou hebben we al zoveel over het geloof gehoord. En dan zou je zeggen, ja, nou gaan we naar een climax toe. En nou gaan we naar Nazareth, de plaats waar Jezus 30 jaar gewoond heeft. Oh, wat zullen de mensen toch blij zijn dat hij daar komt. Daar rond Capernaum. Daarom werd hij omringd door een grote schare. Er was geen doorkomen aan voor die vrouw. En dan komt hij in Nazareth en er is niemand die naar Jezus omkijkt. Er loopt niemand uit. En ze lopen ook niet warm voor Jezus. Ah, hij was zo bekend. Was zo gewoon dat hij onder hen was. Maar hier liggen wel 30 jaar van zijn leven. Hier is hij opgevoed. Hier heeft hij zijn leven van elke dag geleefd. Nazareth, een onbetekenend dorpje. Er was een spreekwoord dat luidde, kan uit Nazareth iets goeds voorkomen. Nou, daar zie je hem lopen. Daar loopt nou het allerhoogste en eeuwig goed. Daar loopt nou de Zoon van God. Daar loopt nu de Knecht des Heer. Daar loopt nu de Zaligmaker der wereld. Maar niemand stelt belang in hem. En dan gaat hij zondags, of op de Sabbat moet ik zeggen, gaat hij naar de synagoog. En daar zijn al die mensen uit Nazareth bijeen om te luisteren. En dan weten ze niet wat ze horen. We lezen in vers 2, ze ontzetten zich. Dan zeggen ze, zijn er helemaal van ondersteboven. Waar haalt hij deze dingen vandaan? Hoe komt hij in al die wijsheid? Die moet hem wel gegeven zijn, hoort u het? Dat moeten ze erkennen. Dat kan toch zomaar niet? En waardoor kunnen er zulke krachten door zijn handen gebeuren?
Ja, ze hebben dat bijzondere toch opgemerkt. Alleen ze wensen het niet te erkennen. O, Paulus heeft dat wel erkend. Ja, die wilde dat ook niet aanvankelijk, dat weet u wel. Maar in de Colossenzenbrief zegt hij zo heerlijk. Dat in hem, dat is in Christus, al de volheid van God lichamelijk woont. Nou, ze weten van zijn wonderdaden, misschien zijn ze er zelf wel getuigen van geweest, maar in ieder geval hebben ze de wan gehoord. Maar ja, nu Jezus daar staat te spreken, ze kunnen zijn wijsheid en zijn kennis en zijn wondere krachten niet rijmen met zijn afkomst. Ze hebben hem jaren meegemaakt als timmerman. Dat zeggen ze ook. Is deze niet de timmerman? De zoon van Maria? Wat zullen ze hem veel bezig gezien hebben? En wat zal hij dat gewetensvol gedaan hebben? En met al de liefde van zijn hart, wat zullen zijn werkstukjes er volmaakt hebben uitgezien? En nu wordt hij als oudste van het gezin de zoon van Maria genoemd. En ja, ze kennen dat gezinnetje door en door. Ze kennen de namen van zijn broers en zijn zussen. En ze wonen nog gewoon bij hem. Helemaal niks bijzonders. En juist daarom weigeren ze om in hem te geloven. Alles wat ze van Jezus weten blijkt één groot struikelblok te zijn. En we lezen dan in onze Bijbel, ze namen een aanstoot aan hem, anders gezegd, ze ergerden zich aan hem. Dus de bevolking van Nazareth, die kan niet tot geloof komen, omdat men denkt Jezus goed te kennen. Dus bij alles wat ze van hem weten. En dat is niet anders dan goeds geweest. Bij alles wat ze van hem weten, is dit de uitkomst. Ongeloof. Hoe steekt dit toch af? Hoe schril steekt dit af? Tegenover wat we zojuist gehoord hebben van de vrouw die doodziek was. En van Jairus, van wie zijn kindje, zijn meisje, al gestorven was. En dan hier, in een synagoge vol met mensen, die hij allemaal kende. Daar kun je maar van uitgaan, zijn eigen broers en zussen zullen ongetwijfeld ook in de kerk hebben gezeten. En dan weten wat ze tegen elkaar zeggen, want hij gaat er ook op reageren. Je probeert dat voor te stellen. U mag gerust van mij weten. Ik heb dat al een beetje prijsgegeven vanmiddag. Dat er geen heerlijker werk is als preek. En wat een wonder is het als God je verwaardigt, roept om zijn dienaar te zijn, zodat je het evangelie van de gekruisigde en opgestaande Christus aan het hart mag leggen van de hoorders. En liefst zo dicht mogelijk, zodat we maar niet om hem heen kunnen. Want dat is de bedoeling, hè? Dat wij ons verantwoordelijk weten voor dat wat we horen. Dat zegt de schrift ook. Zie toe hoe gehoord. Dan gaan we straks de preek ook mee eindigen, hoe we moeten horen. Maar ik ben maar een zondig mens. Maar Jezus, die was die volmaakte profeet. Hij was de opperste wijsheid zelf. En die staat daar. En ze hebben zich over hem verwonderd. Zijn kennis en zijn wijsheid en zijn krachten te openbaren. En wat zal hij dat met liefde gedaan hebben? Voor al die mensen. En dan voelt hij zomaar hoe de ergernis en de vijandschap leeft in de harten van de hoorders, van allemaal. Niemand uitgezonderd. Gemeente, het maakt wel verschil hoor, waar je preekt. Soms kun je merken, hè, als dienaar van het woord, dat het woord wordt afgenomen, mag ik het zo zeggen. woord legt beslag. Maar je voelt soms ook de weerstand. Die zomaar naar je toe komt. Nou, dat heeft Jezus hier ervaren. En dat verwoordt hij dan met een spreekwoord. Dat een profeet in zijn eigen vaderland niet geëerd is. Hij hoort hoe ze over hem denken. En hoe ze over hem spreken. Een profeet is niet geëerd in zijn eigen vaderland. En dan moet je eens kijken hoe die kring hier dan genoemd wordt. Hè? Waaruit de vijanden bestaan, om het zo te zeggen. Allereerst zijn vaderstad zelf, dus het hele Nazareth, zeg maar. Maar dan wordt er dus duidelijk bijgezegd zijn familie. En dus hij ziet daar ooms en tantes en neven en nichten zitten. Die zich ergeren aan zijn boodschap. Maar de kring wordt nog erger. Zijn huis, lezen we dan. Dat zijn zijn broers. En dat zijn zijn zussen. Je kunt je toch niet voorstellen wat dat voor hem geweest moet zijn. Aangrijpend om dit te lezen. In Markus 2. Ik weet niet of ik dat goed zeg. Maar in ieder geval het moment dat de moeder met de broers van Jezus naar Jezus toe gaan naar een huis. Dat helemaal gevuld is met mensen. En dat moeder en haar zonen niet bij Jezus kunnen komen. En die vragen dan of ze willen waarschuwen dat moeder er is met haar zonen. En dan zegt Jezus, wie is mijn moeder? En wie is mijn broeder en mijn zuster? Alleen zij die het woord horen. Dat is mijn moeder en mijn zuster en mijn broeder. Nou, en nu zitten hier zusters, echte zusters en echte broeders, die dat woord niet willen geloven. Hoe ver kan het ongeloof gaan en hoe dichtbij kan het ongeloof zijn? Jezus heeft het aan den lijve ondervonden. Dit is lijden geweest voor Jezus. Daar kunt u van op aan en dat voelen wij allemaal met hem mee. En wij. Nou horen we hoe een kerk vol mensen, hè, mag ik het zo zeggen, zich afkeert van Jezus in ergernis. Absoluut niet willen luisteren naar dat wat hij zegt. En wij. Oh, ik hoop dat we bij die eerste twee mensen, Jairus en de bloedvloeiende vrouw, al door de knieën zijn gegaan. Dat was ook de bedoeling, hè? Dat we mee zouden gaan met die vrouw. En dat we zo de Heer Jezus zouden ontmoeten. En of we nou geloven of als de bloedvloeiende vrouw, of dat we nou allemaal Jairussen zijn, het maakt niet uit. Als we maar van de diensten van Christus gebruik maken. Die vrouw die was totaal onrein. Hè? En zo kan het nou zijn dat je denkt, oh God, hoe kan dat nou voor mij gelden? Weet je wat er gespeeld werd in de kerk toen ik hier binnenkwam? En ik heb dat hier op papier staan, maar het viel mij op. Ik denk, hoe is het mogelijk, hoe is het mogelijk? Wat ik u nou vanmiddag wilde vertellen, werd vooraf al gespeeld. Heere, en misschien is dat nou net nodig voor jou. Of net nodig voor u, Heere. Ik kom tot u. Zondig en onrein. Vergeef mijn zonde nu. Van u wil ik zijn. Nou. De uitkomst van dat massale ongeloof, dat ligt er niet op. Denk er niet makkelijk over, hoor, over het ongeloof wat in onze gereformeerde gezindheid zo'n beetje gelegitimeerd wordt. Omdat geloof een gave van God is, dus dan moet je er niet over zeuren. Een mens kan er toch niks aan doen. Nou, Gelukkig dat u dat evangelie, al dat is eigenlijk geen evangelie natuurlijk. Gelukkig dat u zo'n boodschap niet hoort hier. Dat hier altijd achter u aan gedrongen wordt. Zoals een herder achter zijn schapen aanzit. Altijd maar het goede met de kudde voor heeft. En dan zegt Jezus, ik ben de goede herder. Nou, Jezus, die heeft zich, zo lezen we hier, verwonderd over hun ongeloof. Dat is wat, hè, als Jezus helemaal verbaasd is. Er staan maar twee keer in de Bijbel dat Jezus zich verwonderd heeft. De eerste keer verwondert hij zich over het geloof van de hoofdman over de honden. Die man die komt naar Jezus toe, dat is ook de benen een heiden, een Romein. En die zegt, ik ben niet waard dat u onder mijn dak zou inkomen. Maar spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen zijn. En dan zegt Jezus, zo'n groot geloof heb ik zelf in Israël niet gevonden. En Jezus verwonderde zich. En nu lezen we het weer. Maar nu verwondert hij zich over het ongeloof. Hij verwondert zich over het ongeloof van een hele gemeente. Van een hele kerk vol mensen. En dan staat er nog iets bij. Dat hij dan niet veel krachten kon doen. Kon hij dat dan niet meer? Oh ja, zeker. Hij kon heel die synagoge. Kon hij genezen van die gruwelijke kwaal van het ongeloof. Natuurlijk kon hij dat. Maar er komt niemand bij. Ja, een enkeling. Of ze in de synagoge hebben gezeten, ik weet het niet. Hoe dan ook. Die enkeling die bij hem kwam, natuurlijk, die deelde in de kracht van zijn genezende liefde. En zo ook vandaag nog, daar is kracht, kracht, wonderbaar kracht in het bloed van het lam. We gaan eindigen. U weet dat de verhoogde Christus aan de gemeente van Klein-Azië brieven stuurt. En al die brieven eindigen op dezelfde manier. Hoe de gesteldheid van de gemeente ook was. En dat verschilde per gemeente. En die zeven gemeenten van Klein-Azië staan voor al de gemeenten wereldwijd. Die allemaal verschillen. Maar allemaal krijgen ze deze boodschap. Allemaal dezelfde boodschap. Aan het einde van de brief. Die oren heeft. Die horen, en dat is een gebiedende wijs, die oren heeft, die moet horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Dan moet er dus goed bij nadenken. Dat wanneer God in de prediking tot ons komt, dat dan de Geest van Christus spreekt. Die Geest die het uit Christus neemt, om het ons te verkondigen. Nou, en nou doet de Heer Jezus zo. En hij zegt dit. We weten nu wie er spreekt. Hè? De Geest die het uit Christus neemt. Zo hebben we te luisteren. Neig uw oor. Dat wil zeggen, kom maar steeds dichterbij. Luister maar zo goed als je luisteren kunt. Neig je oor. En kom tot mij. Hoort. En uw ziel zal leven. En ik zal een eeuwig verbond met u maken. En ik zal u geven de zekere weldaad. Vandaar, dat is van Christus. Gun leven aan mijn ziel. Mijn hart roept uit tot God die leeft. En aan mijn ziel het leven geeft. Amen.